Van harte welkom bij deze tweede avond in een serie over het thema Israël van belofte naar werkelijkheid. Het is goed om als christelijke gemeente onze onlosmakelijke verbondenheid met Israël iedere keer weer uit te spreken, te benadrukken, te onderstrepen. Want als we die verbondenheid gaan verzwijgen of achterwege laten, dan ben ik ervan overtuigd dat dat uiteindelijk een voedingsbodem is voor antisemitisme. Dus het is heel belangrijk, juist in deze tijd, dat we een thema als van dit drieluik met elkaar bespreken, dat we dat overdenken. Misschien zijn er bekende dingen voor je. En dan is het nog goed om dat opnieuw, om daarover na te denken. De bijzondere positie van Israël in het heilsplan van God. Nou, de vorige keer heb ik daar al iets over gezegd. Dat was het eerste deel van het drieluik. En toen ging het vooral over Gods verkiezing in het verleden. Vanavond gaat het over een heel ander aspect. Dan gaat het over Israëls verharding en verwachting. Althans, een klein doorkijkje naar de volgende keer ga ik geven. Maar het gaat vooral om Israëls verharding en wat dat teweeg heeft gebracht. We lezen met elkaar een gedeelte uit Romeinen hoofdstuk 11... Dat had je misschien al verwacht. Ik lees niet direct heel dat hoofdstuk. Paulus eindigt daar in aanbidding, nadat hij geïnspireerd door de Heilige Geest Romeinen 9, 10 en 11 heeft beschreven, komt hij aan het einde van die hoofdstukken tot aanbidding. En waarover is hij in aanbidding? Waarover komt hij tot aanbidding? Dat is over het heilsplan van God, over de wegen die de soevereine God, de God van Abraham, Isaac en Jacob gaat. En als hij dat overdenkt, daar gaat het ook vanavond over, dan kan hij niet anders dan de Heere God loven, danken en prijzen. En ik hoop ook dat jullie, zoals je hier bent of meekijkt, in zo'n lofprijs en aanbidding zal eindigen. Het is een prachtig hoofdstuk. We beginnen maar gewoon bij vers 1. Daar staat het volgende. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? En dan antwoordt hij echt op een Paulinische manier, volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt, Heere, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren afgebroken. En ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven. Maar, wat zegt het goddelijke antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook, dat is een kerntekst, in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel, een rest ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade. Maar als het door genade is, dan is het niet meer uit de werken. Anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard. Zoals geschreven staat, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. En David zegt, laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en maak hun rug voor altijd krom. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Want tegen u, de heidenen zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat het vlees betreft tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden. En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt, en mede deel gekregen hebt aan de wortel en aan de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt. En u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn. Over u echte goede tierenheid, als u in de goede tierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn geënt worden op hun eigen olijfboom. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zou heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt. Door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat met als doel ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. En het slot komt straks nog wel. Nou, soms is het goed om alleen Bijbelversen te lezen. En daar is rustig over na te denken, dat wat op je in te laten werken. Zo'n rijk hoofdstuk dit. En het geeft zoveel perspectief, hoop en verwachting. Maar het schildert ook een heel pijnlijke kant. En dat is het gedeelte wat gaat over de verharding. Maar om dat alvast te noemen, Romeinen 11 is wel een geweldig hoofdstuk, waarin de Heere God laat zien dat hij in zijn barmhartigheid niet alleen het Joodse volk Israël genadig is, maar ook de heidenvolken. En dat gelovigen uit de heidenen worden toegevoegd aan, in die volgorde. En daarin zie je dus een heel bijzondere verbondenheid tussen het Joodse volk en tussen gelovigen uit de heidenen. Nou, we gaan daar wat over nadenken. Het is ook belangrijk om te beseffen dat degene die dit heeft geschreven een Joodse man was. Dat wil ik toch onderstrepen. Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, heeft deze woorden aan het papier toevertrouwd. Niet een heiden. Hij werd wel de grote heidenapostel, maar Paulus was een Joodse man. Op de achtste dag besneden. Nou, er werd een fariseer. Nou ja, je kent het allemaal. Een geweldige lijst gehad. Gezeten aan de voeten van Gamaliel. Had een geweldig indrukwekkende cv. En het is juist deze man die de Messias had leren kennen, die deze woorden mag opschrijven en dit onderwijs mag doorgeven. Waarom zeg ik dat? Nou, in het contact met het Joodse volk is het soms nog wel eens van belang, ben je nou een heiden die deze dingen met hen deelt, of ben je een Jood die deze dingen met hen deelt? Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. En ik vind het juist bijzonder dat juist een Joodse man deze dingen beschrijft. En ja, die heeft ook wel wat meer ruimte, denk ik, om deze dingen te zeggen. Hè, wij als heidenen moeten, zeker als we kijken naar onze eigen geschiedenis en achtergrond, wel een beetje op onze woorden letten. En daarom zegt Paulus het ook: heb geen hoge dunk van uzelf. Dus als gelovigen uit de heidenen moeten we onze positie kennen. Daarom ben ik blij dat een Joodse man dit heeft opgeschreven. Nou, dat waren wat opmerkingen vooraf. De vraag die in Romeinen 11 naar ons toe komt, en je moet als je Romeinen 11 leest eigenlijk ook de eerste drie verzen van Romeinen 10 erbij lezen. Maar goed, dat moet je vanavond voor jezelf maar doen. Maar Paulus benadrukt heel sterk hier in die opening van dat hoofdstuk dat God zijn volk niet heeft verstoten. Nou, dat is natuurlijk heel snel al fout gegaan in de kerkgeschiedenis. Maar daarvoor al, als het gaat om de gedeeltelijke afwijzing van de Messias, daaruit concluderen sommigen dat God daarom het volk van Israël heeft verstoten. Maar dat blijkt nergens uit de Bijbel. En dat blijkt ook niet uit de geschiedenis. Niet uit de Bijbelsgeschiedenis, niet uit de kerkgeschiedenis. God heeft zijn volk niet verstoten. Dat de kerk een bepaalde houding ten opzichte van het volk heeft aangenomen, dat mag wel duidelijk zijn. De vervangingstheologie hoef ik hier denk ik niet uit te leggen. Maar God heeft zijn volk niet verstoten. En dat is wat Paulus heel duidelijk onderwijst. Op zijn typische manier, zou ik bijna willen zeggen. Volstrekt niet. Er is geen woord tussen te krijgen. Paulus is ervan overtuigd. Hij heeft zijn volk niet verstoten. En nu vraagt iemand van jullie: ja, maar Paulus, hoe ben je daar zo zeker van? Je bent nogal overtuigd. En dan noemt hij twee hele duidelijke voorbeelden. Dat vind ik mooi. Hij noemt allereerst zijn eigen leven. Dus hij geeft zijn getuigenis. Hij zegt: ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham. Van de stam van Benjamin. Nog gedetailleerder. God heeft zijn volk niet verstoten. Met andere woorden, Paulus zegt: ik weet uit mijn eigen leven dat God bemoeienis heeft met het Joodse volk. Nou ja, ik noemde net al iets van zijn cv, hè. Dat was een ras echte Jood. En God heeft hem genade bewezen. Je kent die prachtige geschiedenis wel uit Handelingen 8, Handelingen 9. Saulus stilgezet op de weg naar Damascus. Hij blies dreiging en moord. Toen hoorde hij die stem: Sal, Sal, wat vervolg je mij? God greep in zijn leven. Indrukwekkend. En toen kwam die vraag: Heere, wat wil u dat ik zal gaan doen? Een Joodse man, om het zo te zeggen, werd door God zelf gearresteerd. God bewees genade, barmhartigheid. Aan wat voor iemand? Nou, hij blies dreiging en moord. Maar Gods hart ging wel naar hem uit. Ondanks wat hij deed, en hij was ook een Joodse man. En dat is zo mooi. Paulus getuigt uit zijn eigen leven. Hij zegt vanavond: ik ben het levende bewijs. Al zou er na mij niets meer te noemen zijn, ik ben het levende bewijs dat God zijn volk niet verstoten heeft. Want anders had hij mij nooit stilgezet. En had hij mij geen genade bewezen. Had hij mij geen barmhartigheid bewezen. Maar dat heeft hij wel gedaan. Nou ja, met zijn eigen getuigenis stopt hij elke mond, hè? Dat is een krachtige getuigenis. Nou, even doorvertaald naar ons, soms is dat krachtiger dan iemand overtuigen. Ik weet niet hoe het hier is op de Veluwe, maar soms is het in familieverband het lastigste om te getuigen van de genade van God in je leven. En hoe God werkt. En je wil ze overtuigen met argumenten. Maar wat is het heerlijk als je je eigen leven als een levend getuigenis naar voren kan schuiven. God is me genadig geweest. Is me barmhartig geweest. Ik heb hem niet gezocht, maar ik ben wel door hem gevonden. Dat is heel krachtig. Van overtuigen word je heel moe. Maar getuigen geeft vaak heel veel energie en bereik je vaak meer. Nou, Paulus geeft heel kort zijn getuigenis. Hij zegt: ik ben het levende bewijs. God heeft zijn volk niet verstoten. Stel dat hij nu niet verder had geschreven, dan hadden we nu naar huis kunnen gaan. En dan hadden we als Maranatha Ermelo ons verbonden aan Israël. Toch? Want het bewijs is geleverd. Maar hij geeft er nog een. En dat is ook een hele duidelijk. Hij zegt: jullie willen een tweede bewijs. Hij zegt: denk even aan de geschiedenis van Elia. En die geschiedenis laat opnieuw zien dat God zijn volk niet heeft verstoten.
Uw profeten hebben zij gedood, uw altaren afgebroken. En hij klaagt dan eigenlijk, ik ben alleen overgebleven. En dat niet, alleen ze staan mij ook nog naar het leven. En dan staat er zo mooi, maar wat zegt het goddelijk antwoord? Wat kan een mens redeneren? Wat hebben mensen in de kerk geredeneerd over hoe we naar Israël moeten kijken? Moet je kijken, ze hebben grotendeels de Messias afgewezen. En wat hebben ze er nou van terecht gebracht? En hoe zijn ze met de profeten omgegaan? Hoe zijn ze... Hele lijst. En ondertussen kijken we hoogmoedig neer. Nou ja, het was in de tijd van Elia niet veel beter, toch? En ondanks wat er toen gebeurde, zegt het goddelijk antwoord. Nou, wil je je daaraan vasthouden vandaag? Want als wij het moeten doen met wat we vanuit de wereld over Israël horen, en vanuit de media, laat ik de NOS maar niet noemen, maar wat we af en toe ook vanuit de kerk over Israël horen. Nou, dat moet je je ene oor in laten gaan en het andere oor in heel veel gevallen er weer uit laten gaan. Waar kan je beter oor te luisteren leggen? Wat zegt het goddelijk antwoord? Mooi, hè? Ik heb nog 7000 mensen die hun knie voor Baal niet hebben gebogen. Zo'n bemoediging. Paulus zegt, ik ben een voorbeeld. Ik ben een bewijs. Een levend toonbeeld van Gods genade en barmhartigheid. Maar dat was ook al zo in de tijd van Elia. Die dacht dat hij alleen was overgebleven. Maar God had een hele andere kijk op de werkelijkheid. Ik heb er nog 7000 die hun knie niet hebben gebogen. En dan komt er een conclusie in vers 5. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig, nou komt het hoor, de verkiezing van de genade. Daar kan je niet omheen, hè? En als je goed leest, dan lees je het niet zozeer dat God verkiest op basis van afstamming of dat soort dingen. Nee, op basis van genade. Niet op grond van werken, niet op grond van afstamming, maar er is sprake van een genadige verkiezing. Nou ja, dat heb ik je de vorige keer uitgelegd. Ik heb jullie uitgekozen uit al de volken. Niet omdat jullie een groot volk waren, maar omdat ik liefde voor jullie heb opgevat. Het is dus niet op basis van werken of afstamming. God verkiest. En dat doet hij genadig. Mooi, hè? Ik vind het zo heerlijk hoe Paulus kordaat antwoord geeft. Kort en bondig onderwijs. Hij raakt precies de kern van de zaak. Hij illustreert het met voorbeelden, zijn eigen leven, het leven van Elia, en komt tot een conclusie. Er is ook vandaag nog een overblijfsel, een rest. Prijs de Heer daarvoor. En dat is zo'n bemoediging. En dat geldt ook vandaag. Het aantal Messias beleidende Joden neemt toe in Israël. Het aantal Messias beleidende gemeenten neemt toe in Israël. God is ook vandaag aan het werk onder zijn volk. En daarom geloof ik persoonlijk niet, u mag er anders over denken, maar dat Israël op een zijspoor staat of zo. En trouwens, het verlangen naar de Messias, het uitzien daarnaar, het is levendig onder het volk. Er is wat gaande en dat de huidige situatie daaraan bijdraagt, dat mag zo zijn. Maar God werkt ook vandaag onder zijn volk. Er komen ook vandaag Joodse mensen tot bekering. Dus wees bemoedigd vanavond. En hou vast aan het goddelijk antwoord. Nou kom ik bij het volgende punt. Want zo eerlijk als de Bijbel hierover is, God heeft zijn volk niet verstoten, zo eerlijk is de Bijbel ook over die geestelijke verharding. En dat zie je vanaf vers 7. Dus de Bijbel verbloemt dat niet. De Bijbel is daar heel open en eerlijk over. En dit was natuurlijk ook best pijnlijk voor Paulus, die geïnspireerd door de Heilige Geest deze dingen ook moest opschrijven. Dat raakte hem. Want het waren zijn broeders naar het vlees, zo noemt hij dat. Dus hij heeft dit niet onverschillig geschreven, of verwijtend, of neerkijkend op. Nee, dat raakte hem. Dat ging hem aan het hart. Hij had zijn broeders naar het vlees lief. En toch zegt de Heilige Geest tegen Paulus, Paulus, er is een werkelijkheid die je aan het papier moet toevertrouwen. En die werkelijkheid die geeft jouw pijn in het hart, En die doet ook mij verdriet. Want vers 7 tot en met 10 die laten zien dat een gedeelte van Israël is verhard. En vervolgens gaat Paulus dat illustreren. In vers 7 en in vers 8 zie je dat heel duidelijk. Dat gedeelte wat verhard is. Hij stelt dan een vraag. Wat dan? Wat zoekt? Wat Israël zoekt? Heeft het dat ook verkregen? Nee. En dan kan je vragen, wat hebben ze dan gezocht? Nou, ze hebben samenvattend dit gezocht. Ze wilden een eigen gerechtigheid opbouwen door middel van hun menselijke inspanningen. Een gerechtigheid opbouwen die God kon behagen door middel van eigen inspanningen, menselijke inspanningen. En dat waar ze naar jaagden, om rechtvaardig voor God te zijn door menselijke inspanningen, daar waar ze naar gejaagd hebben, zegt Paulus, dat hebben ze niet verkregen. Dat is aangrijpend, hè? Ik weet niet hoe het in uw leven is gegaan, maar als ik terugkijk, nu 25 jaar geleden, dan heb ik me wat ingespannen om rechtvaardig en heilig voor God te worden. En de mensen spraken lof over me. Bijzonder wat er met die jongen van Brunt aan de hand is. Maar God kende mijn hart. Ik heb er naar gestreefd, gejaagd, naar gerechtigheid, waarvan God zou zeggen, nou kom nu maar binnen, met eerbied gesproken. Maar ik heb het niet gekregen waar ik naar jaagde. Dat heb ik slechts verkregen door geloof. En niet door menselijke inspanningen. En dit is het pijnlijke punt. Het gelovige overblijfsel, zegt Paulus, dat heeft het wel gekregen. Wat dan? Nou, rechtvaardigheid die voor God telt. Dat je God recht in de ogen kan kijken. Die hebben het ontvangen en dat is pure genade. En het overige deel, dat is verhard geworden. Nou, en dan noemt hij, ze zijn geestelijk in slaap gevallen, horende doof, ziende blind. Dat zijn citaten uit het Oude Testament. Het ene komt uit Deuteronomium en het andere uit het boek van de Psalmen. Dus Paulus die haalt als Jood de Torah aan en het boek van de Psalmen aan om dit te illustreren. Hij spreekt over een tafel die een plaats van zegen is, maar wat tot zegen had moeten zijn, is tot een struikelblok geworden. Hetzelfde beeld eigenlijk wat je ook kan gebruiken met een steen, met een rotsteen. Je kan op een steen bouwen, je kan een steen gebruiken tot fundament van je huis, maar over diezelfde steen kan je ook struikelen. Dus je kan erop bouwen, het is een fundament, maar diezelfde steen kan ook tot een val leiden. Dan gaat het over één steen. Nou, aan wie denken we dan? Aan de Heer Jezus Christus. Dat is de tweeërlei uitwerking. Hij kan het fundament van je leven zijn, maar je kan je ook aan ergeren of over hem struikelen. Diezelfde steen. Dat ligt niet zozeer aan God, maar dat ligt eraan hoe wij daarmee omgaan. Nou, dat is wat Paulus hier ook noemt. En over die verharding gaat hij een aantal dingen zeggen. Dat ga ik wat samenvatten. Ik ga er vier dingen over zeggen. Wat geldt nou voor die gedeeltelijke verharding van Israël? Nou, hij zegt allereerst, die verharding heeft enerzijds, en daar is hij ook open en eerlijk in, te maken met ongeloof en ongehoorzaamheid. Dat lees je in vers 20 en in vers 31. Dus Paulus ontkent ongeloof en ongehoorzaamheid niet. Dat is de menselijke kant, de menselijke verantwoordelijkheid. Op het moment dat het evangelie wordt verkondigd, de Messias wordt aangeboden, dan neem je hem aan of je verwerpt hem. Dus die verharding heeft deels te maken met ongeloof en ongehoorzaamheid. Dat is trouwens nog zo, even los van het volk van Israël. Je ziet als mensen het evangelie een en andermaal horen en het blijven afwijzen, dan verharden ze hun hart. Dan komt er een eeltlaag om je ziel. Je wordt steeds ongevoeliger voor die boodschap van Gods genade. Daarom is het heel belangrijk dat mensen jong in aanraking komen met het evangelie. En dat evangelie ook beantwoorden met geloof. Want anders neem je een groot risico. Het tweede wat hij zegt over die verharding, besef wel, zegt Paulus, het is een verharding die door God is bewerkt, gegeven, vers 8. Ja, daar schrik je van, hè? Daar hoor ik niet zoveel mensen over in de kerk. Zeker niet die negatief over Israël spreken of hoogmoedig op en neerkijken. Maar dit is wel een gegeven in vers 8. Hij zegt, die verharding, oh ja zeker, ongeloof, ongehoorzaamheid, dat is deels de oorzaak, maar een andere waarheid is dat God die verharding heeft bewerkt, gegeven. En ik weet best dat dat heel gevoelig is. En toch staat het er. En moet je het ook laten staan. Dat heeft te maken met Gods heilsplan. Dat heeft te maken met zijn soevereiniteit. Hij doet wat hij wil. Hij hoeft geen verantwoording af te leggen aan mensen. Hij is de soevereine. En dat moet je laten staan. Wat? Enerzijds menselijke verantwoordelijkheid en anderzijds goddelijke soevereiniteit. He, wat ik zei, God hoeft geen tekst en uitleg te geven van wat hij vindt of doet of hoe hij handelt. Vinden wij mensen heel lastig, hè? Maar ik hoop dat je kan roemen in het feit dat God soeverein is. Dat is heel indrukwekkend iets. Dat is ook een geweldige bemoediging en troost, want er is geen enkele wereldleider of kerkleider die God van zijn helsplan afhoudt. Hij gaat soeverein zijn weg. Prijs de Heer dat die God door genade jouw vader mag zijn. Uw vader, mijn vader. Dat is iets bijzonders, toch of niet? Het is de soevereine. Niemand houdt hem tegen. Hij gaat koninklijk zijn weg. En dat bemoedigt mij enorm. Te midden van alles wat ik in de wereld hoor en zie en wat op me afkomt, blijft dit staan. Hij is de soevereine. Hij heeft een heilsplan. En in dat heilsplan heeft hij die verharding bewerkt. Je kan ook vertalen met gegeven. Het derde wat ik erover wil zeggen. Die verharding is geen verharding ten verderve, het volgt op het tweede, maar ten behoeve van Gods heilsplan. Met andere woorden, het is niet een verharding ten verderve, maar met een heel duidelijk doel. Dus er zit een plan achter. Nou ja, dat heb ik de vorige keer al proberen duidelijk te maken. De verkiezing van Israël is niet een verkiezing waarmee God Israël apart zet en daarmee de heidenvolken verwerpt. Nee, de verkiezing heeft ook een doel. Wat was het doel van de verkiezing van Israël? Wat is het doel van de verkiezing van Israël? Om zegen te zijn voor de heidenvolken. Zie je het? Dus die verharding, die is niet ten verderve, maar ten behoeve met als doel Gods heilsplan te verwezenlijken. En daar zie je dat de heidenen om de hoek komen kijken. Dat is een wonderlijk iets. Dit is, als je dit begrijpt, al een van de argumenten waarom je nooit hoogmoedig op een ongelovig Joods iemand neer mag kijken. Je mag wel bewogen zijn, maar je mag nooit hoogmoedig zijn. En uitspraken als begrijpen ze het nu nog niet. Nou, hoe lang heeft u erover gedaan? Blijf even dicht bij jezelf. En voor sommigen duurde het wel een poosje. Sommige leeftijden ken ik enigszins. En in mijn eigen leven ook. Dus wie ben ik om het te verheffen? Ken je positie? Wees wel bewogen, maar wees niet hoogmoedig. Want die verharding, oh ja zeker, het is geen verharding ter verderve, maar met een plan. En het vierde wat ik over die verharding wil zeggen, prijs de Heer, wat daar staat in vers 7a, die verharding is gedeeltelijk. En vers 25, die verharding is tijdelijk. Gedeeltelijk en tijdelijk. Dat is ook goed om te beseffen. Dus een deel van Israël is verhard, niet het gehele Israël. En ik merk dat sommige mensen ook hun woorden niet wegen en heel negatief over Israël spreken, over hun ongeloof en de afwijzing van de Messias. Ja, de Bijbel zegt, Paulus zegt, en als echte Jood zegt, het is gedeeltelijk. En het is tijdelijk, prijs de Heer. Die verharding, daar komt een einde aan. Die bedekking, daar komt een einde aan. Die gaat weggenomen worden. Nou, dat zijn vier hele belangrijke punten. En ik hoop dat je ze allemaal onthoudt. Dus de verharding die over Israël is gegaan is 1. Vanwege hun ongeloof en ongehoorzaamheid. 2. Vanwege Gods soevereiniteit. God heeft het bewerkt. 3. Het is niet een verharding ter verderve, maar ten behoeve van Gods heilsplan. En het vierde, de verharding is gedeeltelijk en tijdelijk. En nu kom ik bij vers 11 uit. Want dat zegt Paulus daar, ik zeg dan zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden. En dan komt dat Paulinische antwoord weer, hij zegt volstrekt niet. En dit heb ik zojuist al benoemd, door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Je kan het ook vertalen met, ze zijn toch niet gestruikeld opdat ze definitief zouden vallen. Nee, door hun misstap, door hun overtreding is de redding, behoudenis naar de heidenvolken gegaan. En dat is zoiets bijzonders. Die misstap, die overtreding, die bestaat uit twee delen. Enerzijds de gedeeltelijke afwijzing van de Messias en het jagen naar gerechtigheid door menselijke inspanning. Daar scharniert het om in de brieven van Paulus. Een gerechtigheid nastreven door menselijke inspanning en geen gebruik maken van de gerechtigheid die geopenbaard is in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Dat is aangrijpend. Dat is het hart van het evangelie. En Paulus die had zelf kennis daaraan gekregen. En hij komt nu tot een mysterie. Want als dit waar is, en het is waar, dan komt hij tot de vraag, als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent, en het feit dat ze achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Moet je even over nadenken. Het is komend weekend Pinksteren, Shavuot. Dat is trouwens een Joods feest. Waar allemaal Joodse mensen bij elkaar. Kwamen Joodse mensen tot bekering. Nog een bewijs trouwens, dat God zijn volk niet verstoten heeft. Is niet in Dordrecht begonnen hoor, 1816 of zo, voor zover je dat dacht. Handelingen 1, Handelingen 2. Shavuot, de dag van het Pinksterfeest, die werd vervuld. En wat is er een geweldige beweging op gang gekomen in de wereld. Vanuit Jeruzalem, Samaria, tot aan het uiterste einde van de aarde. Er is een geweldige beweging op gang gekomen. En hoeveel miljoenen mensen zijn niet tot geloof gekomen uit Jood en Heiden, tot geloof gekomen in de Joodse Messias. Hoeveel mensen? Moet je over nadenken. Onbereikte stammen. Die inmiddels bereikt zijn. Die het evangelie gehoord hebben, aangenomen hebben. Dat is een geweldige beweging geweest, toch? Er is een geweldige zendings- en evangelisatiebeweging op gang gekomen. En dat heeft wel te maken, ik durf het bijna niet hardop te zeggen, met de verharding gedeeltelijk van Israël, hè? Toen is het naar de heidenvolken gegaan. Dus er is al een geweldige zegen de wereld ingekomen. Het feit dat ik hier sta, ja, is deel van die zegen. Dat is een mysterie, dat begrijp ik ook wel, maar toch zegt Paulus het. Hij zegt, als dit nu al zoveel zegen teweeg heeft gebracht. Als Israël reeds tot licht voor de heidenvolken is geweest. Heb ik vorige keer ook iets over genoemd. We hebben het woord via hem gekregen. We hebben de Zoon van God via hem gekregen. Dan komt hij tot een punt. Wat zal er dan gebeuren als het Joodse volk de Messias massaal gaat aannemen, gaat aanvaarden? Nu een overblijfsel, straks in de toekomst de volheid. Als heidenvolken nu al... Kijk, dan willen ze natuurlijk niet erkennen dat ze gezegend zijn door Israël. Maar dat zijn ze wel. Als ze nu al zo gezegend zijn en de dag komt dat Israël massaal de Messias zal gaan aannemen, dat gehoord zal worden, Baruch haba b'shem Adonai, gezegend hij, die komt in de naam van de Heer. Paulus zei, wat gaat er dan gebeuren? Hoe moet ik dat dan duiden? Hoe moet ik dat duidelijk maken? Nou, zegt hij, ik kom maar op één voorbeeld. Hij zegt, het zal zijn als leven uit de dood. Vers 15, want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Ja, dat is het enige beeld dat je kan gebruiken. En waar denkt hij dan aan? Staat er niet. Vul ik even in. Dan denkt hij natuurlijk aan Ezechiël 37. Het dal van dorre doodsbeenderen. Er zal iets gaan gebeuren dat zijn weerga niet kent. Het zal zijn als leven uit de dood. Misschien had je al helemaal geen verwachting meer. Een dal vol dorre doodsbeenderen. Verschrikkelijk beeld natuurlijk, hè? Aangrijpend plaatje. Komt daar nog leven in? Komt leven in. Dan moet je dat niet gaan uitleggen als een bekeringsgeschiedenis. Zo heb ik het altijd gehoord vroeger. Ja, dat is nou de bekering van de mens. Ezechiël 37. Maar dan doe je totaal geen recht aan de schrift. Totaal niet. Dat gaat over de toekomst van Israël. En ik geloof echt dat Paulus toen hij dit opschreef, Romeinen 11. Het zal zijn als leven uit de doden. Dat zijn gedachten gingen naar dat dal van dorre doodsbenen waar de profeet reeds over had geprofeteerd. Daarom is het zo bijzonder dat juist de profeten spreken over de toekomst van Israël. Over de komst van het koninkrijk. Over het geestelijk herstel van Israël. Daar hebben de profeten al over gesproken. Het koninkrijk van God, daar hebben ze over onderwezen. En Ezechiël 37 gaat het daar ook over. En Paulus zegt, dat wonder zal zich voltrekken. Het gaat daar uiteraard, ik besef dat, over een geestelijke opstanding van Israël uit hun doodslaap. Profetisch. Toekomstmuziek. Botten, vlees, spieren, geest. Geweldig. Er gaat een beweging komen in een dal. Waar misschien niemand hoop voor heeft. Behalve de gelovigen in Maranatha Ermelo. Die houden daaraan vast. Door het nulpunt heen. Geloven we dat God al zijn beloften en profetieën gaat vervullen? Dat is leven door geloof, toch? Dat is niet zozeer leven bij wat je ziet. Maar geloven dat God zijn woord waarmaakt. En Paulus spreekt uiteindelijk ook profetisch. Want hij zegt, het zal zijn als leven uit de doden. Daar gaat het naartoe. En dan gebruikt hij twee beelden. Om het dichter bij ons hart te brengen. Om het duidelijk te maken. Wat wil hij duidelijk maken? Nou, dat God niet alleen oog heeft voor het huidige overblijfsel, het gelovige overblijfsel, maar dat God oog en hart heeft voor heel Israël. En dat zijn naar mijn overtuiging voor alle 12 stammen, waar ze zich dan nu ook bevinden. Daar heeft God oog en hart voor. Dat wil hij duidelijk maken. Met welke voorbeelden? Nou, het eerste voorbeeld, het eerste beeld wat hij gebruikt, is het beeld van de eerstelingen en het deeg. Nou, de eerstelingen, dat zijn dan het overblijfsel en het deeg is geheel Israël. Maar het beeld wat hij verder uitwerkt, is het tweede beeld. Dat is het beeld van de olijfboom. Vers 17 tot en met 24. Dat is een prachtig beeld, hè? Als je echt de verbondenheid tussen Israël en de gelovigen wil zien, dan is dit een prachtig plaatje. Schitterend. Dat is zo mooi. Misschien moet je het wel de olijfboomtheologie noemen. Dat is een geweldig beeld. Nou, als je in Israël bent geweest, dan heb je op zijn minst een olijfboom gezien. Toch? Zeker als je in Jeruzalem bent geweest. Het is een prachtig beeld, een bekend beeld, wat iedereen begreep. En wat zegt hij daarvan? Hij zegt, nou, het gaat over twee bomen. Een edele olijfboom en een wilde olijfboom. Nou, die edele olijfboom, die heeft natuurlijke takken. En die takken, niet zozeer de boom, maar de takken zijn een beeld van Israël, van de Joodse gelovigen. Er wordt gesproken over een wilde olijfboom met wilde takken. Dat is een beeld van de heidenen. Het is natuurlijk beeldspraak. En nu heb je mensen die gaan altijd bij een beeld. Dan ze het helemaal tot in de punt en de komma, dan gaan ze uitkristalliseren. Beeld kwijt, begrijp je? Soms begrijp je wel, gebruik ik wel eens een voorbeeld in de preek. Dan komen mensen naar de preek naartoe. Ja, dat voorbeeld wat u noemde, dat klopt niet helemaal hoor. Want je kan hem ook zo. Ja, maar je moet het. Je begrijpt toch wel, het beeld pakken. Tuurlijk, je kan hem helemaal uitkristalliseren. Dan gaat hij ergens altijd mank. Maar het is altijd met een voorbeeld. Maar het gaat om de moraal van het verhaal. Hij gebruikt het beeld van de olijfboom. En wat zegt hij dan? Nou, hij zegt die olijfboom. Nou ja, olie, laat ik dat nog maar even voor de duidelijkheid zeggen, hè? Olie. Olijfolie is in het Oude en Nieuwe Testament nagenoeg altijd een beeld van de Heilige Geest. En ik kan persoonlijk het niet anders zien dan dat de wortel God zelf is. De Heer Jezus is de wortel van David. Dus olie een beeld van de Heilige Geest. Vettigheid. De wortel is de Messias zelf. De wortel van David, hè? Openbaring 22 vers 16. En daarbij leert Johannes dat de Messias, de Heer Jezus, allereerst is gekomen voor Israël, voor de natuurlijke takken. Door geloof in de Messias krijgen zij deel aan de beloften en de zegeningen die gedaan zijn aan vader Abraham. Door geloof krijgen zij daar deel aan. Door geloof krijgen zij ook deel aan wortel en vettigheid. En dat geldt nu heel bijzonder, het overblijfsel. Dat is een mooi beeld. Wortel, de Heer Jezus, vettigheid, Heilige Geest. Maar het overgrote deel, wat door ongeloof en ongehoorzaamheid leeft, is afgehouden, zegt Paulus. Het evangelie is naar de heidenen, naar de wilde olijftakken gegaan. Dus er liggen rondom die edele olijfboom edele takken op de grond, die zijn afgehouden. Oorzaak, ongeloof en ongehoorzaamheid, zegt Paulus. Daar liggen ze. Het apart is, je zou zeggen, kom ik zo, hè? Dat die afgehouden takken, ja, dat droogt uit. Dat gaat dood, er zit geen leven meer in, toch? Dat van de stam is afgehouden, dat leeft niet lang. Blijft nog even groen, maar daarna houdt het op. Daar liggen ze. En nou zijn de plekjes vrijgekomen, zegt Paulus, op die edele olijfboom. Daar waar die takken zijn afgehouden, zijn open plekken ontstaan. Laat de Heere God die open plekken open? Nee. Die gaat hij opvullen. Met wie? Met jou en met mij. Onedele takken. Wie wordt aan wie toegevoegd? Zou je de volgorde even onthouden? Ik merk in de kerk dat wij echt denken, het is echt een wonder als een Joods iemand tot geloof komt. Wat een wonder, wat een wonder. Ja, jullie zitten ook te denken nu, wat gaat hij nu zeggen? Maar wist je dat het eigenlijk nog een veel groter wonder is als een heiden tot geloof komt? Want voor hen was het evangelie in eerste instantie niet bestemd. En de Heer Jezus is niet allereerst voor heidenen gekomen. Het is dankzij de barmhartigheid van God dat het evangelie en de Zoon, et cetera, aan de heidenen verkondigd is. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar je moet even die volgorde zien. Wie wordt er aan wie toegevoegd? Nou, als je die volgorde ziet, dan zing je een toontje lager als het gaat om het Joodse volk. Begrijp je wat ik bedoel? Daar sta ik dan, als onedele tak, als heiden, een onbesnedene. Ik deel in genade van God. Ja, ik deel door geloof in de Messias in de wortel en in de vettigheid. Hoe noemt de Bijbel dat? Hoe noemt de Heer Jezus het? Die heeft het over het bloed van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is gesloten met Israël. Maar gelovigen vandaag, die krijgen deel aan het nieuwe verbond. En dat is vooral dit, dat je deel krijgt aan het bloed van de Joodse Messias. Dat bloed waarvan de Bijbel zegt, het reinigt van alle zonden. Ik heb door geloof deel gekregen als heiden aan de wortel en aan, Shavuot, Pinksteren, de vettigheid. De Heilige Geest is in mij komen wonen. Vanaf dat moment ben ik zijn tempel geworden. Wie ben je? Ik ben een heiden. Ik had het helemaal niet verdiend. Ik heb er niet voor gewerkt. Ik heb het eerder verzondigd. Nou, het heeft ook niet met mijn afstammen of werken te maken. Het heeft met genadige verkiezing te maken. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. En nou ben ik toegevoegd aan Joodse geloven. Daar ben ik deel van geworden. Was voor hen even wennen om met mij te leven. Dat begrijp je wel, hè? Ik ben niet koosje. Maar ja, het was voor mij ook even wennen om met hen te leven. Wonderlijk, hè? Maar het gaat wel over de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die zich in die geslachtslijn heeft geopenbaard aan een wereld verloren in zonde en schuld. Heel bijzonder door de Zoon. En hij spreekt ook in de laatste dagen. Heel bijzonder door de Zoon. De belofte, het heil, de Heer Jezus, de Heilige Geest. Dat is door genade ook ons deel geworden. Dus de Bijbel leert nergens dat de kerk in plaats van Israël is gekomen. Dat is een dwaling. Wij zijn door geloof geestelijke kinderen van Abraham geworden. Dus Abraham is ook mijn vader. Dus als ze vragen, ben je kind van Abraham? Dan zeg je nou vanavond, dat ben ik. Hoe dan? Op grond van geloof. Hij is mijn vader. Ik wandel door hetzelfde type geloof als dat Abraham gewandeld heeft. Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Waarom ben ik een kind van Abraham? Omdat ik datzelfde type geloof praktiseer. Dat wil zeggen, ik geloof God op grond van wat hij heeft beloofd. Ik geloof in het beloofde. Ja, in de belover zelf. En door datzelfde geloof heeft Abraham gewandeld. Mooi is dat, hè? De manier waarop je gelooft en waardoor je rechtvaardig wordt voor God, is nooit anders geweest. Abraham heeft geen gerechtigheid ontvangen door menselijke inspanning, maar door te geloven. Zo wordt het verkregen. Dat is ook de bevrijding van het evangelie. Daar, voor die mensen is het echt bevrijdend dat je rechtvaardig en heilig voor God wordt slechts door te geloven. Nou, dat is ten diepste altijd het kenmerk van geloof geweest. Geloof sluit menselijke inspanningen buiten. Nou, ik zie jullie stralen van oor tot oor. Daar word je blij van, want dan ga je ontspannen leven. Daar komt wel een nieuw leven uit voort, maar dat is iets anders. Maar dit is in het hart de kern van het evangelie. Paulus had het verstaan. De ontmoeting met God gehad. Was gaan geloven. En wist zich heilig en rechtvaardig voor God. Hem was gerechtigheid toegerekend. En nu komt hij bij zijn eigen volk. Dan ziet hij die verharding. deels de Messias afwijzend, een eigen gerechtigheid op willen bouwen. Hij ziet dat ze het niet redden. Het grijpt hem aan, maakt hem niet hoogmoedig, maar bewogen. Maar hij heeft ook zicht gekregen op het heilsplan van God. Het heeft ook een doel. Het heeft ook een doel. En nou wordt hij die grote heidenapostel. Volg je het nog? Hij die inzag, die verharding van Israël, gedeeltelijk en tijdelijk, heeft ook nog een doel ten opzichte van de heidenvolken. En nou gaat God juist hem gebruiken om die heidenvolken bekend te maken met de Joodse Messias. Dus hij is onderdeel van de uitvoer van Gods heilsplan. En dat is tot een geweldige zegen geweest. Ja, het heeft hem uiteindelijk ook gevangenschap opgeleverd. Het heeft hem wat gekost. Maar hij kende dus niet alleen intellectueel het heilsplan van God. Dat de genade van God en de barmhartigheid dankzij de afwijzing, of door de afwijzing van het Joodse volk gedeeltelijk naar de heidenen is gegaan. Maar hij heeft ook een bijdrage geleverd om dat evangelie bij die heidenen te krijgen. Dat is wat geweest voor hem. Zijn eigen broeders naar het vlees. Die wezen de Heer Jezus deels af. Dat deed hem pijn. En dan zegt de Heer God, en nou ga ik jou gebruiken om naar die heidenen te gaan. Ja, maar mijn broeders naar het vlees dan. Dat is denk ik best een worsteling voor hem geweest. Hè? Zo denk ik over dat stukje na. Maar toch wist hij, hij verstoot zijn volk niet. Ik ga naar de heidenen, ik ga daar mijn werk doen. Maar God komt tot zijn doel met zijn eigen volk. Dat geeft rust, hè? En Paulus is heerlijk aan de slag gegaan. In dat geloof, in die wetenschap dat God geen man is dat hij liegen zou. Nou, dit is het heilsplan van God. En ik hoop dat je daarvan kan genieten. Het is iets heel bijzonders dit. Het enten van de wilde olijftakken. Hè, door de verkondiging van het evangelie op de edele olijfboom. Het is een onnatuurlijk proces, zeker. Maar het is mogelijk. Zo kan God zelfs afgehouwen edele takken, ze lagen op de grond toch, opnieuw enten. Hij is zelfs in staat om daar waar wij niks meer voor geven, wat afgehouden edele takken zijn, moet daar nog wat leven uit voor. Hij is in staat om zelfs die takken terug te enten. Nou, dat is helemaal een mysterie toch? Dat bedoel ik niet spottend hoor, maar het wordt een drukke bedoeling op die edele olijfboom toch? Die heiden eraan toe zijn gevoegd. En dan nog afgehouden takken. Die komen ook terug. Het wordt een volheid. Die deel krijgt aan wortel en vettigheid. En in welke weg gaat dat gebeuren? Nou, laat daar geen misverstand over gestaan. Dat is in de weg van geloof en van bekering, van verootmoediging. Nou, dan kom ik een beetje richting het einde. Want wanneer komt dan die bekering van Israël? Nou, Paulus schrijft daar over de volheid van de heidenen. Als die daar is, het volle getal, het volledige getal van de gelovigen uit de heidenen die tot geloof komen. Hier zie je trouwens ook het grote belang van zending en evangelisatie. Kijk, dat is niet een doel op zichzelf, hè? Persoonlijk vind ik dat elke gemeente missionair moet zijn. Dus het is niet alleen je verkneuteren bij het evangelie, dat bedoel ik niet spottend of zo, maar heel erg voor jezelf luisteren. Oh, nou, dan ben ik in ieder geval gered. Er is jou iets geschonken om niet, waar je geen recht op had. Genade. En op jouw beurt deel je het weer uit. Hè? Dus zendingsbeweging, evangelisatiebeweging is heel gezond als een gemeente mensen uitzendt. Of als er vanuit de gemeente mensen uitgaan. Want ik geloof dat dat ook hiermee te maken heeft. Kijk, een van de belangrijke dingen van de eindtijd is ook dat het evangelie verkondigd is tot aan het uiterste van de aarde. Dat was toch ook de opdracht tijdens Shavuot, of niet? Jeruzalem, Samaria, tot het uiterste van de aarde. Dus je ziet een geweldige beweging op gang komen. Dat vind ik ook persoonlijk heel mooi aan het Pinksterfeest. Er is een oud Pinksterlied, dat is Engels. All over the world, the spirit is moving. De geest van God is aan het werk. In grote aantallen, in kleine aantallen, grote gemeentes, hele kleine clubjes. Maar de Heer gaat door met zijn werk. Dat is een geweldig iets. En dat heeft ook alles te maken met de volheid van de heidenen. Nou, ik hoop dat je deze dingen ziet. Israël, oh ja zeker, vijandig ten opzichte van het evangelie, maar het is genadige verkiezing. Maar er komt een dag, en dat heeft te maken met de volheid van de heidenen, zegt Paulus, dat geheel Israël zalig zal gaan worden. En dat kan je op twee manieren opvatten. En ik denk dat voor beide wat te zeggen valt. Als hier staat, heel Israël zal zalig worden, dan zijn er uitleggers die dan vooral wijzen op heel Israël in de betekenis van alle 12 stammen. Zowel de 10 als de 2. Alle 12. Heel Israël. Met andere woorden, God komt tot zijn doel met heel Israël, met alle 12 stammen. Niet alleen de 2, ook de 10. Dan ligt in die uitleg daar het accent op. Maar er zijn ook visies die zeggen, uiteindelijk zal dat deel wat leeft van Israël, wat leeft voor de vestiging van het Messiaans Vrederijk, dat zal op dat moment uiteindelijk gaan uitroepen Baruch haba b'shem Adonai. En dat deel zal tot geloof, tot wedergeboorte komen. Heel Israël zal zalig worden. En dan zei ze een Joodse vrouw tegen een kritische christen die zegt, ja, dat weet ik. Die zei tegen hem, wat zou je erop tegen hebben? Dat is ook wel een mooie vraag. Wat zou je erop tegen hebben? Ik kan er uren over discussiëren. Heel Israël zalig worden. Ja, maar wat heb je erop tegen dan? Nou, die heiden wist niet zo heel veel meer te zeggen, want wat kon die erop tegen hebben? Niets natuurlijk. Begrijp je? Maar dat is een wonderlijk iets wat in de toekomst zich gaat voltrekken. Nu vijandig ten opzichte van het evangelie, maar er is een genadige verkiezing. God gaat die bedekking van hen afnemen. Dat is een kant, maar er is nog een andere kant. En dat leert Paulus in de Korinthebrief. Hij zegt, een ieder die zich bekeert, daar zal de bedekking van worden afgenomen. Dus daar waar een heiden, daar ligt ook een bedekking hoor. Dus verf je niet. Op de Veluwe ligt ook een bepaalde vorm van bedekking, maar daar ga ik het niet over hebben. Maar daar waar iemand zich bekeert, wordt bedekking afgenomen. Maar dat geldt ook voor een individueel Joods iemand. En dat zie je ook vandaag gebeuren. Dus er is iets individueels. Bekering, tot geloof komen, bedekking wordt weggenomen. Maar er is ook in de Bijbel iets collectiefs. De bedekking zal van het volk als geheel worden weggenomen. En dat is aan de Heere God, hoe en wanneer hij dat doet. Maar wij mogen hen tot jaloersheid verwekken. God volvoert zijn heilsplan. En dat zien we bijzonder in zijn leiding met zijn volk Israël. Nou, ik hoor de klok luiden. Ik wil nog even naar die laatste verse, want dat zou ik toch zonde vinden als we daar niks over zeggen. Die laatste verse. Paulus heeft dat verder uitgewerkt, hoe de Heere God uiteindelijk tot zijn doel komt met zijn volk, want de genadegave en de roeping van God, ze zijn onberouwelijk. Maar nou even naar die laatste verse. Als Paulus, want eigenlijk moet je vanavond vanaf Romeinen 9 vers 1 tot en met 11 het laatste vers lezen. Want dat is ook een drieluik, hè? Wij denken na in deze serie over een drieluik, maar Romeinen 9, 10 en 11 is ook een drieluik, hoort allemaal bij elkaar. Als Paulus al die hoofdstukken heeft onderwezen, dan houdt hij het niet meer. En dat is mooi, hè? En ik hoop dat als je over deze dingen nadenkt, je niet zegt ja maar en dit en dat, maar dat er iets van aanbidding en verwondering in je hart is. Want als Paulus daarover nadenkt, over het heilsplan van God, dan kan hij er misschien met zijn natuurlijke verstand, met zijn menselijk denken, denkvermogen niet bij. Nou, dat kan ik ook niet. Maar daarmee trekt hij Gods heilsplan niet in twijfel. Zet hij er geen vraagtekens bij. Want wat zegt hij? Vers 33. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? En wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Toen ik hier naartoe reed, toen moest ik denken, ja, wie ben ik nou om daar vanavond iets van te zeggen? Je kan het bestuderen, je kan daar iets van vinden en je kan dat op je in laten werken. Maar ergens, ik heb in de auto zachtjes in mezelf gezegd, ik weet ten dele, ik ken ten dele. Wie zal het heilsplan van God doorgronden? Die bescheidenheid moet ons toch kenmerken, of niet? Ik begrijp ook niet alles hoe het in de wereld gaat. Maar dat ik verbonden ben met Israël, dat mag wel duidelijk zijn. En dat heeft niet met romantiek te maken of hobby. Dat heeft met het Bijbels, met het goddelijke antwoord te maken. En met dat ik me daaraan verbind, wil niet zeggen dat ik alles begrijp en uit kan leggen. En er zijn er een aantal onder jullie die hebben veel meer inzicht in deze dingen. Maar ik weet genoeg om me te verwonderen. Daar gaat het om. Dat ik in de aanbidding kom. En dat is precies wat Paulus hier doet. Hij overziet al die heerlijke waarheden van Gods handelen met Jood en Heiden. Hij laat het op zich inwerken en komt vanzelf in aanbidding. Ja, tot lofprijzing en aanbidding. Hij gaat loven en hij gaat prijzen. Dat zijn twee woorden. Wat betekenen die woorden? Nou, loven, dat wil wel zeggen je uitspreken ten gunste of tot eer van iemand. Loof de Heere, mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden. Dat is ook lofprijzing, hè, Psalm 103. Daar staat eigenlijk, gezegend bent u. Dat staat er in de grondtaal. Dat is echt Joods, hè. Gezegend bent u. Dat is loven. Je uitspreken ten gunste of tot eer van iemand. En wat is prijzen? Nou, dat is iets naar waarde of op hoedanigheid schatten. Dat is prijzen. Ik heb dat voorbeeld misschien wel eens meer gebruikt hier, maar toen ik nog iets kleiner was als dat ik nu was, dan ging ik met mijn vader op vrijdagavond naar de supermarkt. Dat was ongeveer het wekelijkse uitje. Dat is heel lang geleden, ik word oud. Maar dan had je nog van die vakkenvullers met zo'n tikapparaat, weet je wel. Dat ze al die pakken gingen ze een prijs toekennen. Dus dan had je een pak met een doos met sinaasappelpakken en sinaasappelsappakken. Zeg ik dat goed? Ja. En dan kregen ze allemaal een prijsje. 2,50, 2,50. En dat vond ik als kind zo mooi. Die man kon dat zo snel tik, 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 tik. Dus hij was aan het prijzen. Hij kende dat pak sinaasappelsap een bepaalde waarde toe. 2,50, 2,50. En ik stond erbij met een open mond in de hoop dat hij zou zeggen, wil jij het ook een keer doen? Want ik was in de veronderstelling, kan sneller als jij. Maar ik stond erbij te kijken, was onder de indruk. Die was aan het prijzen. Nou, dat is natuurlijk ook weer een voorbeeld, gaat ook mang. Maar er zit wel iets in, hè. Paulus zegt, ik kan u voor uw helsplan alleen maar loven. Ik wil u eer bewijzen. Ik wil me ten gunste van u uitspreken, maar ik wil u ook prijzen. Ik wil u naar waarde op hoedanigheid schatten. Ik wil u een waarde toekennen. Want als ik dit overdenk, het gaat mijn verstandelijk vermogen te boven. Ik kan er niet bij met mijn pet. Dat is het, hè. Ik wil u eren, u aanbidden. Dat is mooi, hè. Aanbidden, dat kan je bijna niet met je woorden, hè. Altijd te kort. Wat er in je hart leeft, dat weet God. Wat is dat heerlijk. De een uitzicht soms een makkelijker wat dat betreft. Loven en prijzen om wie God is en om zijn heilsplan. En die reden van aanbidding, dat is dat de God van de Bijbel zich niet door mensen laat narekenen. Onze God is ook van niets en niemand afhankelijk. Hij zelf is de bron van alle zegeningen. Indrukwekkend, hè? Daar word je stil van. Of het nu gaat om rijkdom, wijsheid, of het nu gaat om oordelen of beslissingen, raad of advies, de Heere God beschikt daarover en dat in volmaaktheid. En dan komt Paulus tot een conclusie in vers 36. Hij zegt, alle dingen zijn allereerst uit hem. Uit hem. Dat wil zeggen, dat heeft betrekking op de schepping. God is de oorsprong van alle dingen. Moet je over nadenken. De oorsprong van alle dingen. Alles is uit hem voortgekomen. Ook Gods heilsplan. Alle dingen zijn ook door hem. Dat betekent dat de Heere voor het hele universum zorgt, het onderhoudt en het bestuurt. Niet alleen uit hem, maar ook is alles door hem. Wie is hij? Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Israël. Uit hem, door hem. Hij stuurt, hij leidt, hij heeft de regie, hij is in controle. Dat vind ik zo indrukwekkend. Alleen dat al brengt tot aanbidding. Het loopt hem niet uit de hand hoor, ook vandaag niet. Echt niet, hij wordt niet zenuwachtig. Hij is absoluut in de rust, in volle controle. Dat vind ik zo indrukwekkend als ik daarover nadenk. Met alle vragen die ik heb. Maar ik ben ook een heel klein, nietig mensje, vergankelijk, beperkt in mijn kennen en kunnen. Maar ik mag hem mijn vader noemen door de geest. Abba. Vader uit hem, door hem. En, ja, ook dat laatste, tot hem. God werkt aan op het einddoel. Alles is ook tot hem. En daarmee wordt naar mijn overtuiging bedoeld het herstel van alle dingen. Alles zal gebracht gaan worden onder de heerschappij van Christus. Uit hem, door hem en tot hem. Ja, de wereld die dacht het is afgelopen met de Heer Jezus. Hij vertrekt door de achterdeur, we zien hem niet meer terug. Ik vind het mooi van hemelvaart, hè? Ze staarden hem na en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Het is de wolk van de heerlijkheid, de Shekhina, de Shekina. Hij werd opgenomen in heerlijkheid. Om uiteindelijk terug te keren. Zoals je hem weg zien gaan, zo zal hij terugkeren. Ook zijn alle dingen tot hem. Het herstel van alle dingen. Alles zal worden gebracht onder de heerschappij van Christus. Dat is het vooruitzicht wat we mogen hebben. Geen hopeloos einde, maar eindeloze hoop door die ene. De Joodse Messias. Die zijn volk niet verstoten heeft. Wanneer zal die roep gaan klinken? Baruch haba. Bashem Adonai. Het is al gehoord. Maar toen kwam hij als een lam. Toen kwam hij op zijn veulen Jeruzalem binnen. Nou zal wel het moment... Nee, nog niet. Eerst het fundament voor het herstel van alle dingen. En dan, dat was Matthäus 21, dan Matthäus 23... nog één keer zal het klinken. Baruch haba, Bashem Adonai. Gezegend hij. Die komt in de naam van de Heer. Alles is uit hem en door hem en tot hem. Oh, en dan kan Paulus maar met één woord eindigen. En dat is het woord amen. Zuid-Afrikaanse predikers leerden mij. In Nederland zeggen jullie altijd ja maar. En zoals je hier spreekt, lang of kort, indrukwekkend of minder indrukwekkend, het is altijd ja maar. Dat is niet wat de Bijbel ons leert. Paulus die komt in aanbidding, lofprijzing en hij eindigt met amen. Niet als cliché of populaire kreet tijdens een samenkomst, maar als een doorleefde instemming. Zo is het, vast en zeker en anders is het niet. Kijk, dat is geloven. Dat is geloven. Ik voel het niet altijd, begrijp het ook niet altijd. Ik volg ook niet altijd alles wat er gebeurt, ook niet in Israël. Maar zo verbonden met die Joodse Messias, zo verknocht aan het woord van God, zo thuis in de profetieën en de belofte me eigen gemaakt en het vaderhart van God leren kennen als een man die niet kan liegen. Ja, dan bruist er iets van binnen, toch? Dan zeg je, ja, heel de wereld kan linksaf gaan, maar dan ga ik rechts, want hij zal zijn woorden gaan vervullen. Dat is het. En dan komt er aanbidding, lofprijzing. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik hoop, nadat ik de vorige keer iets heb gezegd over Gods verkiezing, Israëls verkiezing, en vanavond iets gezegd heb over Israëls verharding, gedeeltelijke verharding, dat je toch een doorkijkje hebt gekregen naar de laatste avond. Israëls verwachting, verkiezing, gedeeltelijke verharding en van daaruit naar verwachting. Er is hoop voor Israël. En gelukkig is dat niet afhankelijk van Europa, niet van de Verenigde Naties, niet van de kerken, maar dat gaat die ene bewerken. En dat is zo heerlijk. Dat geeft mij vandaag blijdschap en vreugde en hoop. Oh ja, zeker, ik ben ook wel eens heilig verontwaardigd, maar dat ziet mijn vrouw alleen. Maar dit is wat de boventoon mag voeren in ons leven. Er is zoveel onrecht, er is zoveel leugen, juist ook over Israël. Maar wat zegt het goddelijke antwoord? Daar houden we ons aan vast. Daar verblijden we ons in. Daar stellen we onze hoop op. En ik kan je dit vertellen op grond van diezelfde Romeinenbrief. Dat wie op God vertrouwt, wie op hem hoopt, zal niet beschaamd, zal niet teleurgesteld uitkomen. Geprezen zij de God van Abraham, Isaac en Jacob. Amen. Zullen we de Heer danken. Trouwe God en Vader in de hemel, wat is de Bijbel... Ja, wat is uw woord toch eerlijk? Wat bent u eerlijk? We dachten na over Israëls verkiezing in het verleden. We hebben vanavond in alle eerlijkheid ook nagedacht over die gedeeltelijke verharding in het heden. En dat deed Paulus verdriet. Dat doet u verdriet. En tegelijkertijd, het is een mysterie, maar heeft het een doel. Omdat de zaligheid ook aan de heidenen verkondigd zou gaan worden. En we kregen een doorkijkje. Er komt een dag dat het gehoord zal worden. Baruch haba b'shem Adonai, gezegend Hij, die komt in de naam van de Heer. U zal leven gaan wekken. Op uw spreken zal heel Israël zalig gaan worden. U gaat tot uw doel komen met alle 12 stammen. Heer, wat een wonder. En dat in een wereld waarin er zoveel mensen, landen, wereldleiders, uw volk de zee in willen jagen. Zegt u in dit drieluik, ik ga met hen tot mijn doel komen. Heer, we willen u bidden voor uw volk. We weten ons verbonden met hen vanuit uw woord. U bent de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. Heer, we geloven dat u al uw beloften en profetieën zal gaan vervullen op een koninklijke manier. Dat we erbij staan, we kijken ernaar, we verwonderen ons erover. We danken u, Heer, dat u uw volk, dat is wat Paulus zegt, niet heeft verstoten. Wie uw volk ook heeft verstoten en verstoot, u heeft dat niet gedaan. Dank u wel, Heere, voor die wetenschap. En ik wil u bidden dat ook wij uw volk mogen troosten, mogen bemoedigen, mogen zegenen, voor hen mogen bidden. Ja, dat we hen tot jaloersheid mogen wekken. Heer, ik dank u voor de ingangen die er zijn om ook met hen over de Christus der Schriften te spreken. Dank u wel, Heere, als we dat in alle liefde en bewogenheid mogen doen. Met wijsheid, tact en met geduld. Uw woord is levend en krachtig. Ja, het evangelie is de kracht van u tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Heer, geef ons moed en hoop vanuit deze woorden. Hoop voor de toekomst in een wereld waarin zoveel onrust, onvrede en ongerechtigheid is. Wat is het heerlijk dat we mogen weten dat er een koninkrijk gaat komen van rust, vrede en gerechtigheid. Ja, als de vredevorst zelf hier op aarde aanwezig zal zijn. Daar zullen we de volgende keer over na gaan denken. Heer, dank u wel dat we zo'n uurtje bij elkaar konden zijn. Dat u uw woord mocht openen. Dat u in ons midden was, dat we liederen mochten zingen. Heer, laten we bemoedigd en opgebouwd naar huis mogen gaan. Deze woorden in ons hart bewaren. En u aanbidden, loven en prijzen. Voor wie u bent, dat allereerst. Maar ook voor uw wonderlijke wegen en voor uw bijzondere, onnaspeurlijke heilsplan. Geprezen bent u, o Vader, Zoon en Heilige Geest, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nog een lied zingen. Opwekking 226, couplet 1. 2 en 4, opwekking 226, ik wil zingen van mijn heiland. En laat die heiland nou de Joodse Messias zijn. Goed, ter afsluiting. De volgende avond, de laatste avond van de Drieluik, is dan 3 juni. Dus dan zijn jullie allemaal van harte welkom. En misschien wil je het volgende meenemen. Vorig jaar heb ik mogen spreken tijdens de opwekkingsconferentie in Biddinghuizen. We kunnen heel lang met elkaar praten wat je daarvan vindt en zo. Ga ik allemaal niet doen. Ik mocht daar toen op uitnodiging van Christen voor Israël een boodschap brengen over onze verbondenheid met het Joodse volk. En dat was best een spannende avond. Niet alleen vanwege allerlei dreigingen en dat soort dingen. Maar ook hoe zou het opgepakt worden. En nu belden ze dit jaar of ik weer wil komen. En dan mag ik zaterdag voor de jeugd ook een boodschap over Israël brengen. En ook de vlag hangt dit jaar weer op het terrein. Dus dat zijn voor mij toch allemaal lichtpuntjes. Dat juist in deze tijd van groeiend antisemitisme, dat ook kerken zich van Israël afkeren, dat zij toch bewust hebben gekozen om ook voor de volwassenen weer een seminar te organiseren. Maar er zijn een aantal jongens die zijn naar Israël geweest en die hebben mij benaderd. En die zeggen, joh, we hebben zoveel ontdekt van wat er allemaal speelt in de wereld, wat de leugen is die er heerst. Dit moeten jonge mensen ook weten. En toen heeft Opwekking me benaderd of ik met die jonge lui tijdens een seminar daarover na wil denken. Dus dat is zaterdagmiddag. Dus als u nog een plekje hebt op je gebedslijst, dan bied ik me bij deze aan. Ik doe dat samen met een Joodse vrouw die een getuigenis geeft over alle gruwelijkheden, wat er is gebeurd na 7 oktober en tijdens 7 oktober. En daarna hoop ik vanuit de Bijbel iets te delen met die jongeren. Dus ik zie er wel naar uit om dat te doen. En ik vind het toch heel belangrijk dat dat ook vandaag gebeurt. En juist in deze tijd ben ik blij dat Opwekking, nogmaals met alles wat je daarvan vindt, toch dit statement willen maken naar oud en naar jong. Dus dat wilde ik nog even meegeven. Ja, ik weet niet of dat ook erop komt, omdat er Opwekking heeft zoveel samenkomsten op één dag en dat loopt soms allemaal, overlapt dat elkaar. Dus ik neem aan dat Family 7 het weer uitzendt, maar zij zullen kiezen wat gaan ze wel en wat gaan ze niet uitzenden. En ik durf niet te beloven dat dit daar ook tussen zit. Ik denk sowieso wel het seminar in de grote tent wat wordt gegeven aan de volwassenen. Dat denk ik wel dat dat uitgezonden wordt. Dat is op zaterdagavond. En ik ben er dan op zaterdagmiddag, ja. Dus dat vond ik een bemoediging. Dus ik denk, nou ja, als je iemand kan bemoedigen, dan moet je dat doorgeven. Dus bij deze. Dank voor jullie komst en een goede terugreis.